Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken van Wim Kees van Sloten over David.
We gaan verder met de serie over David, die trouwens ook te bekijken is, of te beluisteren is moet ik zeggen, op de podcast. Daar vind je alle informatie van op de website, ook op Spotify. Als je CGK NGK Groningen-Haren intikt, dan komt het er ook uit. Maar nu bij ons hier in de middagdienst, de gezamenlijke middagdienst, aflevering 5 alweer. En we gaan lezen uit de HSV 1 Samuel 30. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Siklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Siklag. Ze hadden Siklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad. En zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, al die dappere, sterke kerels, luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. En Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Israël, Abigail, de vrouw van Nabal, uit Karmel. En David werd zeer benauwd, want het volk sprak er ook nog eens over om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. En David zei tegen de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, breng me toch de efod. En Abiathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En de Heere zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. En David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de beek Bezor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen. Maar 200 mannen weer, die zo moe waren dat ze de beek Bezor niet konden oversteken, bleven ook achter. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at, en zij gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 rozijnenkoeken. Hij at ze en zijn geest kwam in hem terug, want hij had 3 dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekitische man. Maar mijn heer heeft mij achtergelaten, omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Gerethieten, dat aan Juda behoort, en in het zuiderland van Caleb. En wij hebben Siklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kan je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer me bij God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen en zie, ze lagen verspreid over het hele gebied, eten, drinkend en feestvieren vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg op hen in, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag, en er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchtten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden, ook bevrijdde David zijn 2 vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en de dochters toe, en niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee. Zij dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en het werkelijk ook uitleeft. Geliefde gemeente, gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Verder met de preekserie over David. Over David eerst. Was David nu een man naar Gods hart? Dat was hij. Omdat David, ja, wat zou ik zeggen, een standvastig geloof had. Vind je bij David nou enkel geloof? Je zou het zomaar denken. Je zou het zomaar denken als je die geschiedenis neemt van David als dat herdersjong richting Goliath. En tegen Goliath dan ook hoort zeggen, waar jij Goliath mee komt, met je zwaard en met je speer en met je werpspies, je reuzenlijf, 4 meter of zo, weet ik wat. Allemaal prima, maar ik kom in de naam van mijn Heere, de God van Israël. Kijk, dan zie je, hoef je niet moeilijk over te doen, je kan je ogen half dicht houden, dan zie je bij David puur geloof. Dan zie je bij David, waar we het ook over mochten hebben, dat uw hart, dat hart richting onze Heere. En bij 10 geschiedenissen met David in de Bijbel is dat ook zo. Maar er zijn ook geschiedenissen met David in zijn zwakheid, in zijn ongeloof, in zijn zwakgelovigheid. En het klinkt misschien heel raar wat ik nou zeg, maar ik ben er eigenlijk niet ergens, maar heel blij mee. Gewoon ronduit blij mee. Dat is denk ik ook niet leuk voor David, maar ik zal het u uitleggen waarom ik er blij mee ben. Je zou maar in de Bijbel alleen maar lezen over een perfecte David. Elke geschiedenis. Nou, dan zou ik nou nog ineens toegekomen zijn aan die prekenserie waarschijnlijk. Maar als we er dan toch maar doorheen gegaan waren, u zou elke week, ja, hoe moet ik het zeggen, meer down worden ervan. Ja, die David. Want als je, dat is toch de bedoeling, hè, dat we ons, zo zei ik het ook spiegelen aan David. Ik zei het ook wel een keer, dat we gewoon in zo'n serie over David, over zo'n Bijbels persoon, dat we dan gewoon instappen in het leven van David. Nou, als je dat dan doet, en je zet jezelf ernaast, en ik zou dat ook doen, kan je zeggen dat uw geloof, ik bedoel dat heel serieus, maar ik zeg het een beetje zo, dat het enkel over toppen gaat? Jouw geloof? Dat je nou altijd verzekerd kan zingen, Psalm 42, maar de Heer zal uitkomst schenken. Altijd. Maar de Heer zal uitkomst schenken. En aan de andere kant, buigen wij altijd voor God? Ja, dan met woorden zoals amen. Zoals u het zegt, zo is het. En zo gaan we. Weet u, kunnen er op Facebook van allerlei positieve persoonlijke geloofsboodschappen geplaatst worden, maar wat wordt er allemaal niet op geplaatst? Dat denk ik, hè, over alles van het leven. Maar weet je, laat ik doorpakken, weet je wat waar is? Weet je wat echt waar is? Dat alle gelovigen hier op aarde, van David tot en met ons, en ik zet me er zelf ook bij, dat wij nog maar een klein beginsel van geloof hebben. Het is dat we vooraf aan elke dienst mogen bidden, wat Gods hand begon, laat hij niet los. Dat is het. We mogen met David 100% naar Gods hart zijn. Vul je naam maar in. Die en die. Een kind van God. En een vrouw en een man naar Gods hart. En dat is zo omdat God ons bij zijn hart en in zijn hand houdt. Halleluja. En dan inderdaad bij Gods hart en in Gods hand. Dan kan het met jezelf nog echt wel zo zijn dat je aan alle kanten heen en weer aan het trippen bent. In je ongeloof, in die hand van God, in je zwakke geloof. Het gaat alle kanten op, maar je bent wel in Gods hand. En dat zie je nou ook bij David. Afgelopen zondag met Nabal en Abigail precies hetzelfde. En niet even veel later, we slaan ook over, ik zal er iets kort over vertellen, zie je dat keer op keer bij David weer. En bijvoorbeeld heel nadrukkelijk, hè, je zou bijna niet geloven dat het erin staat. Die herdersjongen die zo tegen die Goliath tekeer gaat. Dat hij dan op een gegeven moment zegt, is hij wel een stukje ouder, 1 Samuel 27 vers 1. Zit hij ook in een andere omstandigheid? Oké. Dat David dan in zijn hart zegt, hier, dat is heel serieus, niet voor de buitenkant, dat is echt hoe hij van binnen denkt. Ik hoor hem zuchten, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dit is al een moment in zijn leven dat David denkt, die Saul, het wordt me dood nog een keer. En dan was hij zo gezalfd. Was hij zo gezalfd door de Heere. Met zoveel proclamatie. Deze is het, de koning. Mocht hij het zo weten. Mocht hij ook zo die Goliath met dat steentje omverblazen. Maar in die woestijn, in dat gezwerf, hoe het allemaal geweest is. Verschrikkelijk natuurlijk. Dan zegt hij op een gegeven moment. Die Saul die wordt me dood nog eens een keer. En dan zie je inderdaad, hoe moet ik het zeggen, hoe kan ik het dicht bij u brengen? Dat David hier, we noemen het wel eens een keer, de puurheid van het geloof. De puurheid van zijn geloof kwijt is. En mag ik het zo bij u brengen, dat hij zijn toch geloof kwijt is. Het toch geloof. Van als ik dat in woorden ga zeggen, wat ons menselijk vooruitzicht ook is, ik vertrouw toch op God. Ik vertrouw toch op zijn zorgende hand. En ik weet dat dat inderdaad ook bij ons kan zijn. En bij jou. Misschien zien de mensen aan de buitenkant niet. Maar dat je toch gelooft, dat pure geloof, dat het in een dal zit. En dat je niet gelooft. Ja, je gelooft wel in God en heel veel. Maar dat er toch uitkomst komt. Ik weet niet hoe het is met u en met jou. Dan komt bij mij ook heel dichtbij. Dat er toch uitkomst komt. Je kan er niet bij. Nou, bij David is dat ook bij tijd en wijle, nee, vaak het geval. En dan kan je ook eigenlijk zeggen, wat hou je dan over? Dan moet je zeggen, niet veel. Dan zie je bij David dus, weinig geloof, wat is het? En ik moet u nu ook eerlijk zeggen, dat als je dan David hoofdstuk voor hoofdstuk verder volgt, laat ik dat ook maar gewoon eerlijk zeggen, dat David daar wel zelf voor verantwoordelijk is. Ja, wat zeg ik nou? Ja, want hij had Gods beloften. Die waren niet ontnomen. David, ik voel dat ook wel mee en nu ook. Je zou echt zo denken als je hem zo ziet in die woestijn daar en alles. En nu, man, dat je dat inderdaad zegt. Ik heb medelijden met je, ik begrijp je ook nog. Maar David lijkt hier wel een slachtoffer. En je zou inderdaad kunnen zeggen nog een keer, ik begrijp het, je zit in die hete woestijnbank. Ik wil er niet gauw overheen gaan, want het is zo gemakkelijk gezegd allemaal. Nee, het is helemaal niet makkelijk gezegd. En helemaal niet makkelijk gedaan. David kan het al begrijpen, maar David was zelf ook in zijn moeite verantwoordelijk voor zijn ongeloof. En dat is ook naar ons wel belangrijk om te zeggen. En het is heel goed hoor, dat wij vol ontferming rondom mensen staan die moeite met het geloof hebben. Ik zeg velen, vol ontferming, vol liefde, vol aandacht. Maar laat ik u dat wel zeggen. Ze zijn geen slachtoffers in de zin van dat ze er ook niks aan kunnen doen. Denkt u daar thuis maar over na. Want weet je wat je daarvan kan krijgen? En soms zie je het ook wel gebeuren. Ik vind dat zelfs ook moeilijk als mensen met verhalen aankomen. Maar hoe moet ik nou nog in God geloven? Hoe moet ik nou? Dat je dan als het ware de neiging krijgt dat je je broeder en zuster maar in hun ongeloof laat. Nou hangen moet ik het zeggen. Overlaat. Want dan kom jij met je stelligheid aan. Misschien is het ook wel bij vrienden van je en bij kinderen van je. Dat je er dan maar van kiest en dan kom ik aan met die zekerheid van wie heb ik nevens u omhoog. Ik voel dat ook als predikant. Dat het dan toch een soort schroom is. Maar uiteindelijk is niemand voor zijn ongeloof onverantwoordelijk. Laat ik het ook verder met David uitleggen. En in de tussentijd, hoe pak je dat aan? Nou dan zeker altijd zeggen als je geen woorden hebt. Mag ik met je bidden? Mag ik met je bidden? Mag ik je ongeloof voor de troon van de Heer brengen? Doe dat minimaal. Mag ik je ongeloof, je moed in het geloof. En noem het ook maar ongeloof. Dan heb je het helder. Mag ik dat voor de troon brengen? En dat is een enorm wapen. Dat helpt altijd. En dat je dan samen gaat bidden, laat ik dat ook pastoraal tegen u zeggen. Zeg dat maar, leg maar de hand op de schouder van je kind of je dochter, of doe het op een andere manier aan tafel. En zeg het maar concreet tegen de Heere. Heere, dat u, alstublieft, in Jezus' naam, zijn of haar ongeloof doorbreekt. Nieuw creëert. En je mag ook altijd bidden met je kinderen, met mensen uit de gemeente, hoe zeg ik het? Heere, uw hand laat toch niet los wat u begon. En je mag zelfs dit bidden. Samen met de ongelovigen of de moeite met geloofhebbende mensen. Heere, het is toch zo dat mensen wel van u af kunnen zijn, maar u kan toch nooit van uw beloften af van uw kinderen. Zomaar even wat hulpmiddelen. Maar om maar te zeggen, David was verantwoordelijk voor zijn ongeloof. En dat zijn we allemaal. En dat wil niet zeggen dat het moeilijk en zwaar en wat is. We gaan terug naar David inderdaad. Laten we kijken wat er met David gebeurde toen hij zijn geloof liet varen. Dat is uiteindelijk een periode geweest van 1,5 jaar. Nou, als ik dat kort zeg, David verliet zijn land. David ging wonen bij de Filistijnen. Hij moest ook zijn land verlaten, hij moest ook vluchten. Hij ging wonen bij de Filistijnen, dat moest ook. De Filistijnen waren Gods vijand en dat was ook zijn vijand. En dan zie je het allemaal een beetje gaan gebeuren in moeilijke omstandigheden. Weer een keer, ik herhaal het maar. Dan gooit David het op een akkoordje met de Filistijnse stadvorst Achis. En dan biedt hij daarin, dus in dat akkoordje zal ik het zeggen, Achis aan om te strijden tegen zijn eigen volk. En dat is min of meer in ruil voor, wat zal ik zeggen, bed en brood bij Achis. En dan zegt hij ook nog tegen die koning Achis, ik hoef niet bij je in de hoofdplaats te wonen. Geef mij maar een buitenstadje, is ook genoeg en allerlei andere dingen. En dan wel gaat David dan in het geheim door met de strijd tegen Israëls vijanden en slaat hij helemaal niet de hand aan zijn eigen volk en bracht hij, dat is ook wel weer heel wonderlijk hoe dat allemaal dan gaat, bracht hij de oorlogsbuit na de strijd tegen Israëls vijanden, bracht hij wel naar Achis. En Achis, hoe dat allemaal gegaan is, maar denken dat hij gevochten had tegen de Israëlieten en dat hij met de buit van de Israëlieten naar Achis kwam. En ondertussen in heel die situatie, waar goeds in zit en waar minder goeds in zit, hoe loopt het door elkaar heen? Wat kan je ervan zeggen? En ondertussen, David, toch in dat mindere geloof, hij had ook anders kunnen reageren tegen Achis. Met geloofslef, maar laat ik me klein houden en allemaal. En ondertussen kwam David toch aan Saul. En kan het zomaar zijn in die periode dat David zich er ergens nog met een beetje handelen en dealen met God en met, nou ja, u krijgt wel mijn vertrouwen, maar niet helemaal, dat hij zich er toch ook nog wel rustig onder gevoeld heeft. Kijk eens, het werkt toch wel. Maar dan om even weer terug te pakken. Hij was de gezalfde van de Heere. Hij was het die had mogen horen. Deze is het. Aan wie de Heere zo precies en geweldig zijn zorgbelofte geproclameerd had. Hij heulde nu wel met aartsvijand nummer 1 of 2 van Gods volk. Amalekieten, Filistijnen. En vooral ook dit. Dat mis je in die hoofdstukken, hè. Hij besprak helemaal niks van al zijn handel en wandel en al zijn beslissingen met de Heere. Je ziet hem nooit nou eens op zijn knieën gaan en in gebed gaan. Je leest ook niet dat hij met de Heere sprak, laten we in onze taal zeggen, dat hij in de Bijbel las. Je ziet het niet gebeuren. En dan zie je in het gemeente, ik wil u daarin meenemen, dat het er erger van wordt. En dat is ook zo. Dat is even radicaal, maar wel waar. Voortschrijdend ongeloof kan je steeds verder van God brengen. Kan heel geleidelijk gaan, hè. Het breekt je niet terug, hoor. Het brengt je steeds verder. Het begint met een klein beetje en zo gaat het verder. Nou, en Achis, ja, die vond het geweldig. Die was in zijn nopjes met David. En dan op een dag vroeg Achis David mee om samen met hem en andere Filistijnse stadvorsten het definitief op te nemen tegen Saul en Israël. Groot offensief zou het worden. David hoeft het niet meer alleen te doen met al die guerrilla-tactieken. Het zou een groot offensief worden tegen Israël. Wat moest nou eens klaar zijn? Dus eigenlijk alle volken rondom Israël, ze stonden op. En ja, wat moest David nu? Je kon onmogelijk nu gelijk tegen die koning Achis zeggen, nee, maar dat doe ik niet. Nee, maar hij wilde het natuurlijk wel. Want hoe zou die kunnen gaan vechten tegen zijn eigen volk? Nou, als je dat dan weer leest, hebben we dat niet gelezen, maar ik breng het u, dan is het weer zo, ja, ergens ook heel herkenbaar. Dan komt hij er ook nog mee weg. Want dan zegt hij, oké, dan weet je wat, we gaan eerst wel eens een keertje naar die andere stadvorsten toe. En dan gaan we samen overleggen en misschien kan het overleg ons nog wel wat bieden. Nou, die andere stadvorsten, Filistijnse stadvorsten, die brachten David uit redding. Want ze zagen het niet zitten om met David te gaan vechten. Ze zeiden gelijk tegen Achis, wat zeg jij nou? Samen met die David gaan vechten tegen Israël? Nou hoor eens hier, ik weet niet of je het vergeten bent, maar hij is wel degene geweest die onze Goliath een kopje kleiner gemaakt hebben. Wij vertrouwen hem voor geen cent. Hoe het met jou zit, we doen in dat bondgenootschap niet mee. Nou, David dolgelukkig, zonder een woord met de Heere gewisseld te hebben, toch allemaal weer goed gekomen. Allemaal weer goed gekomen. En Achis liet het ook maar schoorvoetend gebeuren. Nou, en dan zijn we aangekomen bij wat ik gelezen heb. David, ontzettend blij. He, gelukkig. Gaat hij onderweg terug naar, ja, waar zijn vrouwen zijn en zijn zonen en zijn kinderen. Siklag. Nou, helemaal nog opgetogen. Helemaal nog allemaal nog alles voor elkaar. En dan komt hij er terug. Maar voor dat, hè, dat wil ik ook nog zeggen. Tussen twee haakjes. Weet u, zelfs in al dat ongeloof, hè, leidt God. Want wat liet God nou niet gebeuren? Dat David tegen zijn eigen volk, tegen Israël, de strijd aannam. Begon. Dat David zou gaan strijden tegen een volk waar hij later koning over zou worden. Dat gebeurde niet. Of David het doorheeft? Nee, dat denk ik niet. Maar in ieder geval, David opgetogen, u voelt het wel, gelukkig, hè, dat hebben we mooi kunnen afwimpelen. Dan gaan we weer door, modderen en zo. Ja, we hebben toch maar ook wel zelf een beetje geregeld. Goed hoor, om toch dat op het overleg laten aankomen. En dan naderen ze dat Siklag, die stad, zitten nog een paar heuvels tussen en ze zien al daarachter, dat is niet goed. Ze zien de rookwalmen achter de heuvels, boven die stad er ergens uitkomen. En ze gaan die heuvels overheen en dan zien ze het, alleen maar as. Alles verbrand. En niemand te bekennen. Niemand te bekennen. Waar zijn hun vrouwen? Waar zijn hun kinderen? Nou, in die tijd, mensen, dat weet u wel, dat is nu ook nog wel, hoor. Dat zeg ik makkelijk. In het Midden-Oosten of waar dan ook. De wereld is niks veranderd wat dat betreft. Maar waar zijn onze vrouwen? Waar zijn onze kinderen? En dan was het vervolgens gelijk. Zijn ze ontvoerd, verkracht of vermoord? Verschrikkelijk. En dan, dat heb ik samen met u gelezen. Dan die stoere strijders. Ze breken van ontzetting en van verdriet. En ze huilen als kleine kinderen. En het moet hartverscheurend geklonken hebben. Maar dan, ik ga door. Dan slaat hun verdriet om in woede. In woede tegen David. En David wordt in een klap de zondebok. En krijgt van alles de schuld. En ze bidsten hem toe, hè. Zo kan het gegaan zijn. Ach, als jij het nou niet op een akkoordje gegooid had met Agis. Of je had ons in nood moeten laten wonen met onze gezinnen. Of nog wat anders. En ze hebben inderdaad al de stenen in hun handen. En mensen, dan zijn we opgetrokken in een stukje, hè. Met die David, die man naar Gods hart. Maar niet zo in geloof. Dan zit David uiteindelijk compleet er doorheen. Ik hoef dat toch niet verder uit te leggen. Hij heeft niks meer over. Hij zit werkelijk, letterlijk en figuurlijk op de puinhopen. En dan, dat is troost. Dat is bemoediging. Je zou het nooit verwachten. Als God God niet was. De Vader van de Heer Jezus Christus. Je zou toch die David, die het zo wist allemaal en zo hoort had, je zou zeggen, joh, zoek het even lekker zelf uit. Nee. Dan zie je iets anders gebeuren. Dan zie je, nou laat ik eerst maar eens vertellen wat ik gewoon ook zie. En dan leg ik het wel uit. Een prachtig vers, je zou het toch ook niet verwachten. Die David had toch helemaal niks meer met het geloof, of heel weinig. Zo op een akkoordje gegooid, dit en dat. En weet je, nou hoe kan dat nou? En ja, het staat er. David echter, op een massuprem, sterkte zich in de Heer. Zijn God. En dan zeg ik, eindelijk, na anderhalf jaar ongeloof zien we David nu, dat zie ik hè, in de eerste plaats, u ook toch, de goede beweging maken. Had hij veel eerder moeten doen. Ik zie hem een geloofsbeweging maken. Of dan al zijn onheil voorkomen was, dat weet ik niet, dat geloof ik ook niet. Maar nu maakt hij de goede beweging, een geloofsbeweging. Hij keert zich om naar de Heere. En dan, ja, toch nog even weer. Als ik God was, zou ik me laten zien. Met andere woorden, hij strekt zich uit, hij sterkt zich in de Heere. Maar is God er wel? Is God nu wel thuis? Is God nu wel thuis? Nou, laat ik het gewoon maar zeggen. Dat zit er al in. David sterkte zich in de Heere. En daar moet je niet voor onachtzamen, hè. Want als jij je sterkt in de Heere, dan is de Heere er. Sterker nog, hij doet het. Hij pakt je. Toen David, even terug weer, de Heere plotseling zomaar, hoe was dat, een anderhalf jaar, zomaar weer in gebed ging, zomaar weer de Heere aanriep, zo moet het echt geweest zijn. In zijn geloofsdal, op zijn puinhopen, was David nog steeds voor geen centimeter uit Gods hand geknieperd. Hoe zeg ik het? Gekieperd. Het was een valpartij van je welste geweest in die hand van God. Maar hij riep de Heere, hij sterkte zich uit en de Heere was er. Gelijk. Dat is niet normaal, hè. David is een man, daar komt hij naar. Gods hart. En zijn nood was groot, nog een keer, hè. Waar zijn nou mijn vrouwen? En hij kreeg de eerste steen naar zijn hoofd. Dan denk je toch, nou kom je dan nog. Ja. Gods hand was in dat alles. En daar komt dan koppel ik even iets wat David nog niet wist. Maar als David hier op de voorste rij zou zeggen, zou hij zeggen, dominee Versloten, je hebt gelijk. Dan noem ik u en dan breng ik u een tekst van Paulus in een beetje mijn eigen woorden. En het is voor u en ons allemaal. Gods hand is onder alle dingen van zijn kinderen. En werkt alle dingen, ook je nood, Groningen, David, ten goede. Het is de hoogste tijd, dat was wat toen gebeurde toen David zo ging. dat God tegen hem zei, David, het is de hoogste tijd dat jij je sterkt in mij. En ik doe het zelf. Kent u daarvan iets in uw leven? Gewoon als je wat ouder bent geworden, of misschien net. Dat mag, hè? Dat kan, hè? Sterk in de Heere. Dat is, laat ik even langzamer gaan. Dat is niet alleen, nee, dat is niet alleen de hulp van God verwachten. De uitkomst van Hem verwachten. Ja, ook. Maar in de eerste plaats, wanneer gaat een mens zich sterk in de Heere? Als u weet dat hij het zelf niet redt. Als je je zwakte gaat herkennen. Als je gaat zeggen, ik red het niet. Het gaat niet. Ik heb hem. Wie heb ik nevens u omhoog? Als er, ik ga het toch zeggen. Er is in alles nodig. En daar ben je ook zelf verantwoordelijk in. Dat pak ik even terug. Als er inkeer komt. Als er bekering komt. Dat is ook bekering. Heere, ik ben zwak. In mijn geloof. En heel gemakkelijk probeer ik het allemaal toch weer zelf te redden. En het is een hele tijd goed gegaan. Want we kunnen allemaal in Nederland bijna en in Groningen toch wel heel de boel goed beheersen. We kunnen alles aan. We kunnen het klimaat zelfs bijna redden. Nou, en wat allemaal nog meer. We kunnen allemaal overal modellen van maken. We modelleren alles klaar. Alles, echt. Uiteindelijk, we komen zo ver. Nee. Je sterk in de Heer is zeggen, nee. Oh, wat hebben we een zegeningen. Maar uiteindelijk kunnen we niet zonder God. En het is vanwege onze zwakte. Je kan je er nooit uit vandaan knippen. Als je daar niet voor klaargemaakt wordt door God, kom je niet aan zijn sterkte toe. Ongeloof. God kwijtraken. Het kan gebeuren, hè. En laat niemand zich over iemand anders verheffen. En dan ga ik het ook uitleggen voor verkeerde vrienden kiezen. Ik wil dat niet te zwart-wit zeggen. Maar bij David zag je het gebeuren. Nee, moet ik toch wel even zeggen. Voor verkeerde bondgenootschappen kiezen. Verkeerde plannen maken. En in die zin dan, ja, dwaze plannen zoals vorige week. Wat is dwaas? Als je niet rekent op God. Als je niet rekent met God. Het is allemaal dwaas. Wat is verstandig? Als je rekent met God. Als je rekent op Hem. Je kan er zomaar voor kiezen. Voor hele mooie plannen, maar ze zijn zonder God. En waar is je gebed? Dan nog gelukkig, gemeente en ook thuis, is God er. En kan je je sterken in Hem. Op je puinhopen. Of het te laat is? Nee, nog niet. Doe jij dat? Sterk in de Heere? Dan zeg je misschien, ja maar dominee, prima. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ik ga het niet ingewikkeld maken. Ik ga gewoon heel praktisch bij David blijven. David zegt dan, nadat hij zegt, echter, ik sterk me in de Heere. Dan ineens in erachteraan, dan zegt hij, toe, breng me de efod. Breng me bij Abatjatar en de Evod. Daar zit heel veel in. Abatjatar, dat was de zoon van Achimelech. De priester van Nob. Van wie David hulp gekregen had. En wiens hele familie door Saul later vermoord is. Behalve Abatjatar. Die ontkomt en vlucht naar David. En is nu ook priester. En David laat nu een priester roepen. En die moet ook nog de efod meenemen. En dat is nog belangrijker. Weet je wat de efod is? Dat was het hoge priesterlijke gewaad. En ook zelfs het priesterlijke gewaad. Waarmee men het heilige der heiligen de tempel inging. En dat was een soort kledingstuk. Zo bedekkend de borst. Met prachtige stenen. 6 aan de ene kant, 6 aan de andere kant. En bij elkaar waren er de 12 stenen van Israël. En met die efod mocht de hoge priester, dat is een beetje net zoals onder onze rooms-katholieke broeders en zusters, de rozenkrans. In die sfeer zit er iets in. Dat had God ze gegeven. Als je me om raad wil vragen, ja, doe mijn Bijbel open, maar laat ook maar, zet ook een beetje hand aan de efod, hoge priester. Dus het was voor de Israëlieten heel duidelijk. De efod aanpakken, de efod dragen, dan kon je God ermee om raad vragen. Om toekomst vragen, om perspectief vragen. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dat gebeurt. David sterkt zich in de Heere, keert zich om naar hem, bekeert zich, erkent zijn zwakheid, erkent zijn ongeloof en vraagt naar de Heere. Breng me de efod. Breng me de efod. Dat is het. Dat is het. En dan is het uiteindelijk bij de Heere. Heere, geef me vertrouwen. Geef me inzicht in uw goede plan. En daar komt hij, dat is moeilijk voor ons. In u toch. In u toch. Wijs mij u toch weg. Doe je dat ook? Toe, breng me de efod. Toe. Weet je wat dat eigenlijk kort gezegd is? Geef me uw woord en geest. Dan sterk je in de Heere. Zeg, is alles dan klaar als je als jongere dat niet gewend bent en er helemaal niet zoveel van ziet? Nee, dan kan de Heere zeggen, volhard erin, oefen erin, maak dat boekje eigen. Ik kan het anders niet zeggen, hè? Ik kan niet zeggen van, oh, dan ben jij zielig en allemaal. Nee, volhard in dit lezen, hier zit het in. Dit is de efod. Volhard in BB'en, Bijbel lezen en bidden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Sterk je in hem, concreet, praktisch. En ik kan zeggen uit mijn leven, en ouders alsjeblieft zeggen tegen je kinderen. Het helpt. Het helpt genoeg. In het toch blijven vertrouwen, ook al zie je nog helemaal niks ervan. Dat kan je dan vaak ook wijzen naar het verleden. En toen bleef ik toch geloven en de Heere bracht uitkomst. Nou, dan gaat inderdaad aan David de Heere vragen. En dan vraagt hij dat via Abatjar en de efod. En dan zegt hij in vers 8a, zal ik deze bende achtervolgen? Nog heel praktisch ook. Zal ik deze bende achtervolgen die ik er allemaal aangericht heb? Zal ik ze inhalen? Gewoon heel praktisch. Zo mogen wij bidden, hè? En dan komt het allemaal niet uit de hemel vallen, maar doe het. En dan zegt de Heere tegen David, achtervolg ze. Want je zult ze zeker inhalen. Je zult de gevangenen zeker bevrijden. En dat mag allemaal gebeuren. En je weet hoe het afloopt. Dan bevrijdt David die vrouwen en die kinderen en alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. En zelfs nog de runderen en de geiten van Amalekieten, die maakt hij als buit. En dus één grote overwinning. Ja, gaat het bij ons altijd allemaal zo gelijk? Nee. Maar zou de Heere dan toch niet, ook voor jou, een plan hebben? Hou vol. Sterk je in de Heere. Dat is niet één keer. Daar kan je je leven lang over doen. Elke keer opnieuw je eigen zwakte erkennen. Je omkeren naar hem. Beleiden dat je hem nodig hebt. Zijn bijstand, zijn raad en leiding. Dan komt het. Je krijgt het. Op je hart soms heel concreet dat het gewoon uit de hemel kon vallen. Of hoe dan ook. Of je leest in de Bijbel een tekst. Of gaandeweg. Mensen, oefen je erin. Ik wil niet arrogant erover doen, nou jawel, over mijn God voor jou, voor die God van David. Want weet je wat het is, als je denkt, dominee, dat kan allemaal niet waar zijn, dat is niet zo, dan zeg ik tegen, joh, je ziet het niet, maar jij nu hier, God is voor je, God is achter je, God is naast je, God is onder je. En hij maakt al zijn beloften in de Bijbel, nou, daar staat echt genoeg in, hij maakt ze allemaal waar. En dan noem ik er één op. Ik zeg het vragenderwijs. Luister nou, het is jou en de Heere. Dat de Heere zegt, via Jeremia. Hé, mijn zuster, mijn broeder. Mijn kind, mijn jongen, mijn meisje. Ik heb toch niet jouw ongeluk voor mijn ogen. Dat heb ik toch niet. Of denk jij wel? Misschien moet je wachten. Maar ik heb je geluk voor ogen. En dat is net je, ja, maar nee, stop. Dat is niet jouw eigen werk. Dat zijn niet jouw plussen. Maar sterk je in de Heere. En weet je, dan rond ik af. Dan moet je maar onthouden, dat is een mooi woordspelletje. Weet je wat het is? Ik doe het de hele tijd al, hè. Sterk in de Heere, dat is die erven wisselen. Naar strekken. strek je uit naar de Heere. En dat is een geloofsbeweging. Dat je niet gelijk alles krijgt, hè. Maar zo'n leven, dat is een geloofleven. En meer kunnen wij ook niet. Meer luk je ook niet. Maar op de puinhopen, waar je ook bent, ga je voelen, ga je merken. Je bent in Gods hand. Met al je ongeloof, met al je zorgen, met al je moeite. En waarom is dat dan? Dat is ook nog wel iets, wat heb ik al iets van gezegd. Waarom is dat dan? Waarom is God nou zo onverantwoordelijk eigenlijk? Nou ja, ik wil er maar niet veel over zeggen, want dat is niet eerbiedig. Bezig. Op de puinhopen van de puinhopen stond een kruis. En dat was Jezus. En dat was voor jou. Daar waar hij in die puinhopen niks van geloof als ware kon overhouden, niks meer had, niks geen perspectief, niks geen toekomst, mag jij, al faal je nog zo, al heb je nog zo weinig met het geloof, kom je om in de zonde, in een leven zonder hem. Ik wil dit maar zeggen, één uitstrekbeweging is genoeg. Ik laat u toe. Breng me de efod. En herinner mij aan uw belofte. Dan is Jezus daar. En daarom heet Jezus ook de voleinder van het geloof. En wil die je leidsman zijn. Denk er maar eens over na. Sterke strekken. Sterk je in hem. En leer alsjeblieft met geduld, met volhouden, tegen weer en wind in je kinderen en de nieuwe generatie over, ja, dit geheim. Want dat is het. Een geloofsgeheim. Wie zijn we van onszelf? Dat erbij. Nou, niet sterk. In hem wel. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.